Gemeente, laten we deze middagdienst beginnen door met elkaar te zingen uit Psalm 118 en dan daarvan het zevende vers: De Heere is mij tot hulp en sterkte. Dus van Psalm 118 het zevende vers. De schriftlezing voor deze middagdienst is uit Markus 9, vanaf het 14e vers tot en met het 29e vers. Maar vooraf doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen we uit Psalm 49 het eerste vers. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, O gemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen nu Markus 9 vanaf het 14e vers. En als hij bij de discipelen gekomen was, zag hij een grote schare rondom hen en enige schriftgeleerden met hen twistende. En terstond de gehele schare hem ziende, werd verbaasd en toelopende groette zij hem. En hij vraagde de schriftgeleerden wat twist gij met deze? En een uit de schare antwoordende zeide: Meester, ik heb mijn zoon tot u gebracht, die een stomme geest heeft, en waar hij hem ook aangrijpt, zo scheurt hij hem en hij schuimt en knerst met zijn tanden en verdort. En ik heb uw discipelen gezegd dat zij hem zouden uitwerpen, en zij hebben niet gekund. En hij antwoordde hem en zeide: O ongelovig geslacht, hoe lang zal ik nog bij u lieden zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem tot mij. En zij brachten dezelfde tot hem. En als hij hem zag, scheurde hem terstond de geest. En hij vallende op de aarde, wentelde zich al schuimende. En hij vraagde zijn vader, hoe lange tijd is het dat hem dit overkomen is? En hij zeide, van zijn kindsheid af. En menigmaal heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem te verderven. Maar zo gij iets kunt, wees met innerlijke ontferming over ons bewogen en help ons. En Jezus zeide tot hem, zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk degene die gelooft. En terstond de vader des kinds, roepende met tranen, zeide, ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. En Jezus ziende dat de schare gezamenlijk toeliep, bestrafte de onreine geest, zeggende tot hem, gij stomme en dove geest, ik beveel u, ga uit van hem en kom niet meer in hem. En hij roepende en hem zeer scheurende ging uit. En het kind werd als dood, alzo dat velen zeiden dat het gestorven was. En Jezus hem bij de hand grijpende, richtte hem op en hij stond op. En als hij in huis gegaan was, vraagden hem zijn discipelen alleen, waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen? En hij zeide tot hen, dit geslacht kan nergens door uitgaan dan door bidden en vasten.
We zullen nu zingen uit Psalm 68, vers 1, vers 8 en 11. Ondertussen wordt er gecollecteerd voor diaconie en kerk. De collecte straks bij de uitgang is voor de schulddelging. Zingen wij nu Psalm 68. De Heer zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd, verjaagd, verstrooid doen zuchten. Hoe trots zijn vijand wezen moog, hij zal voor zijn ontzaglijk oog als sidderende vluchten. Gij zult hen, daar ge in glans verschijnt, als rook en damp die ras verdwijnt, verdrijven en doen dolen. Het godloze volk wordt haast tot as, het zal voor uw oog vergaan als was, dat smelt voor gloeiende kolen. En wat er verder volgt in het achtste en in het elfde vers van Psalm 68. Gemeente, de tijd van Jezus' aanwezigheid in onze wereld is een tijd van veel duivelse activiteit geweest. Het schijnt alsof de duivel in die dagen veel actiever was. Overal ontmoette Jezus de duivelse machten. Satan wist dat de Messias toen in de wereld was en dat hij zijn kop zou vermorzelen. Daarom verzette de duivel zich. Maar Christus is de almachtige God zelf. Hij kwam om de werken van de duivel te verbreken en te tonen dat hij over de boze machten heerst. Daar spreekt onze tekst van. Die tekst kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Markus 9, vers 19. Daar lezen wij: En hij antwoordde hem en zeide: O ongelovig geslacht, hoe lang zal ik nog bij jullie zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem tot mij. Het gaat in deze gebeurtenis over de genezing van de maanzieke knaap. Eerst letten we op de verwoestende macht van de duivel. En in onze tweede gedachte letten we op het reddende bevel van Jezus. Dus de genezing van de maanzieke knaap. Ten eerste letten we op de verwoestende macht van de duivel. In onze tweede gedachte het reddende bevel van Jezus. Ten eerste de verwoestende macht van de duivel. Het geneeskrachtige wonder van de maanzieke knaap heeft direct na de verheerlijking van Jezus op de berg plaatsgevonden. We kunnen zeggen dat Jezus op de berg in het voorportaal van de hemel is geweest. Hij hoefde als het ware maar één stap te zetten en dan zou hij alweer terug zijn geweest bij zijn Vader in de hemel. Maar toen hij de berg afdaalde en onderaan de berg aankwam, was het of hij in het voorportaal van de hel terechtkwam. Want daar ontmoette hij een jong mens die in de macht van gevallen en opstandige engelen, in de macht van demonen gekomen was. Allereerst lezen we in het 14e vers dat toen Jezus van de berg afdaalde, hij onderaan de berg een grote menigte mensen ontmoette. Vervolgens staat er iets opvallends. Er staat dat de mensen verbaasd waren toen ze Jezus zagen. Waarover waren die mensen verbaasd? Ze hadden Jezus toch wel vaker gezien? Dit was een bijzondere verbazing. Het was nog aan Jezus te zien dat hij een ogenblik, als het ware, in de hemel was geweest. We weten dat dit bij Mozes ook zo was. Toen Mozes terugkeerde nadat hij 40 dagen op de berg bij God was geweest, glinsterde zijn aangezicht. De mensen durfden hem niet aan te zien en waren bevreesd. Datzelfde zagen de mensen nu aan Jezus. De heerlijkheid van God glansde van Jezus. Het maakte de mensen verbaasd. Jezus ziet en hoort dat de schriftgeleerden met zijn discipelen in discussie zijn. Ze bespotten hen zelfs. En waarom of waarover? Toen Jezus op de berg der verheerlijking was, was een vader met zijn kind tot de discipelen van Jezus gekomen. Zijn kind was met een onreine geest bezet, die hem pijnigde en tiranniseerde. Hij had zijn zoon tot Jezus willen brengen, maar die was niet aanwezig. Hij had toen de discipelen gevraagd de boze geest uit te werpen. Maar de discipelen waren onmachtig gebleken om dat te doen. De fariseeën en schriftgeleerden zagen dit en twisten daarover met de discipelen van Jezus. Vast en zeker zullen ze gezegd hebben: die Messias van jullie stelt niets voor. Want jullie willen de duivel wel in zijn naam uitwerpen, maar de duivel spot met de naam van Jezus. De duivel is hem niet onderworpen. Dat is de situatie die de Heer Jezus aantreft als hij van de berg afkomt. Het is alsof hij vanuit de hemel midden in de ellende van onze gevallen wereld is terechtgekomen. Wanneer Jezus dat ziet, wat doet hij dan? Hij neemt het eerst op voor zijn discipelen. Hij zegt tegen de schriftgeleerden: wat twist gij met deze? Jezus bedoelt: jullie moeten met mij twisten. Jullie durven niet met mij te twisten en daarom heb je mijn afwezigheid te baat genomen om het mijn discipelen moeilijk te maken en hen om hun onmacht te spot. Waarom twisten jullie met mijn discipelen? Je moet met mij twisten. De schriftgeleerden zwijgen daarop in alle talen. Zij durfden de discussie met Jezus niet aan. Hij heeft hen al zo dikwijls beschaamd gemaakt voor de menigte. Er valt een ijzige stilte. Totdat er een man uit de menigte naar voren komt. Het blijkt de vader te zijn van het kind dat door de duivel bezeten is. We lezen dat hij tegen Jezus zegt: Meester, ik heb mijn zoon tot u gebracht die een stomme geest heeft. En waar hij hem ook aangrijpt, zo scheurt hij hem en hij schuimt en knerst met zijn tanden en verdort. En ik heb uw discipelen gezegd dat zij hem zouden uitwerpen en zij hebben het niet gekund. Dat alles hoort de Heer Jezus als hij van de berg afkomt. Zijn discipelen zijn niet bij machten geweest om de vader te helpen en die boze geest uit zijn kind te werpen. Het was een stomme geest, zo lezen we. Jezus noemt het een boze geest. Een demon staat er eigenlijk. De duivel heeft er dus de hand in dat deze jongen niet spreken en niet horen kan. Zijn vader vertelt nog veel meer. Hij vertelt dat de duivel de jongen pijnigt. Als dat gebeurt, schuimt hij en knarst hij met zijn tanden. Hij blijft dan als dood op de aarde liggen. Het lijkt op epilepsie. Maar toch waren de aanvallen bij deze jongen anders. Er zat een boze geest, een demon achter. Die pijnigde de jongen en trof hem in zijn kracht, zodat hij machteloos en als dood op aarde bleef liggen. Later vertelt de vader Jezus nog meer. Hij vertelt Jezus: mijn kind is voortdurend in gevaar. Al heel vaak heeft de duivel hem opgehitst om zich in het vuur of in het water te werpen. Het is een aangrijpend verhaal, vol ellende. We zien hierin de macht en de tirannie van de duivel. Hij laat in de pijniging van de jongen zijn ware aard zien en wat zijn diepste bedoelingen zijn, namelijk mensen pijnigen, verwoesten en te gronden richten. Meestal toont de duivel ons zijn ware gezicht niet. Luther zegt: als hij dat deed, zou iedereen bij hem weglopen. De duivel neemt dikwijls een andere gedaante aan. Hij vermomt zich. We lezen in het boek Spreuken over een vermomming die de duivel dikwijls gebruikt. Daar lezen we over een woelachtige, overspelige vrouw die aan de kant van de weg zit. Zij nodigt mensen en zegt: komt, eet van mijn brood en drinkt van de wijn die ik gemengd heb. Zij roept: de gestolen wateren zijn zoet en het verborgen brood is lieflijk. Zo vermomt de duivel zich dikwijls. Maar soms laat hij duidelijk zien wie hij echt is. Soms zien we iets van zijn ware aard, zoals bij deze jonge man. Hier hebben we een eerlijk portret van de duivel. Hij is een mensenmoorder. Hij deinst er niet voor terug om deze jongen stom en doof te maken, om deze jongen zo te benauwen dat hij zich in het water en in het vuur werpt en zichzelf in wanhoop wil doden. Gemeente, we zouden er eens meer aan moeten denken dat het leven voor sommige mensen een mager missabib, een schrik van rondom is. Er zijn mensen die dag en nacht gekweld worden met angstgedachten, wanhoopsgedachten en bezet zijn met vrees. Zij worden in hun geest soms zelfs aangemoedigd om zichzelf te doden of anderen kwaad te doen. We noemen dit een ziekte en dat is het ook. Maar de duivel speelt hier ook in mee. Hij gebruikt de zwakheden van deze mensen om hen te benauwen. Wat een verschrikkelijk leven. Wat onderscheidt ons toch? Dat wij gezond van geest zijn. De duivel had deze jonge man in zijn macht. En dat openbaarde zich in verschrikkelijke kwellingen. Hij schuimde, knerste met zijn tanden en probeerde zich in het vuur en in het water te werpen. Boze machten behoren niet tot een ver verleden. Zij zijn er ook vandaag. Paulus spreekt over een strijd met de geestelijke boosheden. Zij openbaren zich op vele manieren. Ook nu soms nog, zoals bij deze jongen die zichzelf in het vuur en in het water wilde werpen. Ook in het leven van Gods kinderen toont de duivel soms zijn macht. Sommige van Gods kinderen ervaren diepe duisternis in hun overtuiging en bekering en worstelen met zware aanvechtingen. Zij kennen aanvechtingen niet alleen om hen moedeloos en wanhopig te maken, maar zelfs ook om, zoals er bij deze jonge man het geval was, zich in het vuur en in het water te werpen. Paulus schrijft aan de gemeente van Thyatira dat de meeste van hen gelukkig de diepte van Satan niet zo gekend hebben. Niet al Gods kinderen maken zulke dingen mee. Maar aan de andere kant worden ze niet via een kalme zee naar Christus gebracht. De duivel zoekt ons bij Jezus weg te houden, soms met vreselijke geestelijke pijnigingen en gedachten over de zonde tegen de Heilige Geest. God gaat niet met alle zo weg van strijd met geestelijke machten en boosheden in de lucht. Maar bij sommigen is de weg tot Christus vergezeld met allerlei benauwdheden van de duivel. Zij kunnen zo wanhopig worden dat ze lijken op de stokbewaarder die zichzelf wilde doden. Gods kinderen kennen vreselijke aanvechtingen, gedachten dat ze de onvergeeflijke zonde tegen de Heilige Geest hebben gedaan, dat ze verworpen en van God zijn vervloekt. We kunnen denken aan Heman, Manasse en Asaf, maar ook aan Luther en Bunyan. Bunyan schrijft dat hij zich gedurende 2 jaar een verdoemd mens heeft gevoeld en gepijnigd werd dat hij de onvergeeflijke zonde had gedaan. In zijn christenreis en christinnenreis vind je daar allerlei beelden van. De strijd met Apollyon, zijn gevangenschap in het kasteel van Reus Wanhoop, het reizen over de betoverde grond, het beklimmen van de heuvel Moeilijkheid. Bunyan wil ons tonen dat Gods kinderen strijd en aanvechtingen kunnen hebben die zeer diep gaan en zwaar zijn. We zien hierin, in deze maanzieke knaap, dat de duivel daar in zijn hand heeft. Dat mogen we natuurlijk niet van alle mensen met een zieke geest zeggen. Maar er bestaat wel degelijk een boze macht die zich vooral op mensen werpt die naar God beginnen te zoeken. Satan probeert ons daarvan af te houden. Hij haat mensen die God liefhebben en in Jezus Christus geloven. Hoe meer gelovigen het beeld van Jezus vertonen, hoe meer de duivel hen haten zal. Hij vist vooral in troebel water. Wanneer de Heilige Geest ons hart overtuigt van onze zonde en ons daardoor tot boete en berouw brengt, zal de duivel dat verzwaren en gedachten in onze geest werpen dat er voor zulke zondaren als wij zijn en voor zulke zonden die wij bedreven hebben, geen vergeving mogelijk is. Hij wrijft zout in die wonden. Hij roept in ons: er is geen hoop meer voor zo iemand als jij bent. Voor de zonde die jij hebt bedreven is geen vergeving. Jij hebt tegen zoveel licht en beter weten ingezondigd. Je bent een verworpeling. God overtuigt ons echter van onze zonde om ons naar zich toe te trekken en hem met berouw te zoeken. De duivel toont ons onze zonde om ons bij God vandaan te houden. In de overtuiging van de zonde stelt de Heere ons onze zonde duidelijk voor ogen. Mozes zegt: gij stelt onze ongerechtigheden voor u, onze heimelijke zonde, in het licht uws aanschijns. Maar de Heere zegt nooit: je zonden zijn te groot om vergeven te kunnen worden. Er is liefde in Gods behandeling van een zondaar. Ik trok hen met mensenzelen, met touw en de liefde, zegt de Heere. De zaligmakende overtuiging gaat gepaard met droefheid naar God en hoop op zijn genade. De Heere sterkt en troost de van gedane zonde overtuigde en verslagen mens door zijn belofte en het evangelie van Christus. Maar veel van Gods kinderen kennen toch tijden van grote donkerheid in hun zielen en aanvechtingen. Satan pijnigt mensen dikwijls met de leer van de predestinatie. Hij zal zeggen: God heeft Jacob lief gehad, maar Esau gehaat. Daar is niets aan te veranderen. Satan spreekt dan in ons hart en zegt: God heeft jou gehaat, want je bent net ene als Esau. Hij kan ons zelfs Gods lasterlijke woorden inwerpen, die we niet tegen kunnen houden. Hij kan ons pijnigen met allerlei zaken die in ons leven gebeurd zijn. De weg van sommige gelovigen is zwaar en donker. Zo lezen we van Jeremia: hij heeft mij gezet in duistere plaatsen als degene die overlang dood zijn. Hij heeft mij toegemuurd dat ik er niet uitgaan kan. Hij heeft mijn koperen boeien verzwaard. Ook wanneer ik roep en schreeuw, sluit hij de oren voor mijn gebed. Klaagliederen 3 vers 9. Dat zijn zware en moeilijke wegen. Maar dikwijls heeft de Heer er als doel mee om de verlossing des te heerlijker te maken. De Heere weet wat ieder mens nodig heeft om als boeteling voor hem te buigen. Zijn wegen zijn daarin verschillend. God handelt daarin ook dikwijls zacht en lieflijk. Hij trekt hem met liefde naar zich toe. Bij Zacchaeus lees je nauwelijks iets van vrees en overtuiging. door de liefde van Jezus overrompeld, ontving hij Jezus in zijn huis. God kan mensen soms zeer lieflijk naar zich toe trekken. Toch moeten we zeggen dat het onmogelijk is om wedergeboren te zijn zonder ooit iets te hebben gemerkt van barensweeën. Om genezen te zijn zonder ziek te zijn geweest. Gered te zijn zonder je te verloren hebben gevoeld. Volgens de wetten van Gods Koninkrijk is dat niet mogelijk. Er zijn geen pijnloze bekeringen, want in de bekering worden onze zonden ons in herinnering gebracht. Wordt ons zondige vlees gekruisigd en onze trots vernederd. Alle hoogten die zich verzetten tegen de kennis van Christus worden vernederd. En dat gaat niet zonder pijn. We ontmoeten in Markus 9 een vader met een zoon, een kind nog, die door een boze geest getiranniseerd wordt. Wat een zorgen en verdriet gaf dat zijn vader. Wat een onrust, 24 uur per dag. Steeds moesten de vader en moeder van hun kind in de gaten houden. De boze geest wilde hem de ene keer in het vuur en de andere keer in het water werpen. Ze moesten voortdurend over zijn leven waken. De vader is met die nood naar Jezus gegaan, want hij hoorde dat Jezus de duivelen uitwierp. Maar toen hij kwam waar Jezus zou zijn, was Jezus er niet. Hij was op de berg. Dat zouden we de eerste teleurstelling voor deze man kunnen noemen. Maar gelukkig zijn Jezus' discipelen er ook nog. Deze vader wist dat de discipelen van Jezus ook macht hadden gekregen om de duivelen uit te werpen. Daarom smeekte deze vader de discipelen om de duivel uit zijn zoon te verdrijven. Maar ze hadden het niet gekund, lezen we. Ze hebben het wel geprobeerd, zoals ze dat eerder hadden gedaan. Ze hebben gezegd, in de naam van Jezus Christus, boze geest, ga uit van deze jongen. Maar de boze geest gehoorzaamde hen niet. Nu twisten de schriftgeleerden daarover met de discipelen. Zij proberen de naam van Jezus bespottelijk te maken. Zie je wel, de boze geest gehoorzaamt hem niet. De Jezus van jullie is niet de Messias. Dit alles krijgt Jezus te horen als hij van de berg afkomt. Hij hoort over de ellende van dit kind. Hij hoort dat de discipelen die boze geest niet konden uitwerpen. Hij hoort hun spot en neemt kennis van de twist van de schriftgeleerden. Wat een verschil met misschien hooguit een uur geleden. Toen was het alsof Jezus in de hemel was en sprak hij met gezanten van de hemel, Mozes en Elia. En nu is hij weer in de werkelijkheid van onze van God afgevallen wereld, waarin Satan omgaat als een briesende leeuw om te verslinden. Jezus hoort de klacht van de vader en hoort de spot van de schriftgeleerden. En wat is dan zijn reactie? Hij zegt, o ongelovig geslacht, hoe lang zal ik nog bij jullie zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Een ongelovig geslacht, zo noemt Jezus hen. Dat waren die schriftgeleerden. Dat was ook die schare die aanwezig was. Zij kwamen alleen voor de sensatie. Maar dat waren ook de discipelen. Want die vertrouwden op zichzelf. Al hadden ze wel de naam van Jezus genoemd. Zij voelden zich discipelen van Jezus die macht had over de boze geesten en ziekten. Hoewel Jezus afwezig was, dachten ze de boze geest wel te kunnen uitwerpen. Maar het luistert bij de Heere nauw. Je kunt de naam van Jezus gebruiken en toch op je eigen kracht vertrouwen. Jezus riep, o ongelovig geslacht, hoe lang zal ik nog bij jullie zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Jezus voelde het als een last om hier op aarde te zijn. Lot kwelde zijn ziel in Sodom. Wat moet het voor Jezus geweest zijn om hier te zijn en al deze ellende te zien? Hij trok het zich ook aan. De Bijbel zegt, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Hij was vooral bedroefd over het ongeloof dat hij zelfs bij zijn discipelen ontmoette. Hij riep uit, o ongelovige geslacht, hoe lang zal ik nog bij jullie zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Jezus verlangt naar beter gezelschap. Op de berg heeft hij beter gezelschap gehad. Daar had hij met Mozes en Elia gesproken. Die begrepen hem. Die verstonden zijn opdracht. Die begrepen waarom hij op deze aarde was en waarom hij mens was geworden. Die spraken met hem over zijn aanstaand lijden en sterven. Maar onderaan de berg ontmoet hij alleen Satans macht, vijandschap, spot en vooral ongeloof. O ongelovig geslacht, hoe lang zal ik u nog verdragen? Maar hij gaat niet opnieuw de berg op. Hij keert de menigte en ook die vader met zijn zoon niet de rug toe. Hij weet waarom hij van de berg moest afdalen, om de werken van de duivel te verbreken, Gods koninkrijk op de aarde te brengen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Hij keert zich tot die vader met zijn kind. Vol innerlijke ontferming zegt hij, breng hem tot mij. Daar letten we op in de tweede gedachte en spreken over het reddende bevel van Jezus. Maar eerst willen we zingen Psalm 30, vers 8. Gij hebt mijn weeklachten en geschrei veranderd in een blijderij, mijn zak ontbonden en mij weer, met vreugde omgord, opdat mijn eer niet zwijg. Zo klimt uw lof naar boven, mijn God, u zal ik eeuwig loven. Psalm 30, het achtste vers. Tweede gedachte, het reddende bevel van Jezus. Gemeente, de zoon van deze vader was geheel in de macht van de boze. Wat is dat moeilijk geweest voor deze vader. Maar er gebeurde iets wat de zaak nog hopelozer maakte. Hij bracht zijn kind tot de discipelen van Jezus, waarvan hij hoorde dat ze macht hadden om de boze geesten uit te werpen. Maar hij moet nu tot Jezus zeggen, zij hebben niet gekund. Ze riepen wel in de naam van Jezus, ga uit van deze jongen, maar de duivel spotte als het ware met hen. Zij hebben niet gekund, moet die vader zeggen. Wat een teleurstelling. Zulke teleurstellingen kennen mensen die verlossing zoeken. Ze hebben in hun zielenood hulp gezocht bij Gods kinderen en ook wel bij Gods dienaren. Zij hadden verwacht dat die hen konden zeggen wat ze doen moesten. Dat die verlichting zouden kunnen brengen in hun verwarring en een antwoord zouden weten op al hun vragen. Maar dikwijls zijn zulke verlegen zielen daardoor nog dieper in de ellende terechtgekomen. Want in plaats dat Gods kinderen tot zo'n verloren ziel over Jezus spreken, over God bij wie vergeving te vinden is, spreken ze over zichzelf en vooral hoe diep het er met hen is doorgegaan, hoe degelijk zij bekeerd zijn geworden. dat het nog niets is bij de persoon die hen in zijn ellende komt bezoeken. Zij zeggen dat ze nog veel dieper ontdekt moeten worden. En nog zoveel meer dat aan hun bekering ontbreekt. Nee, van mensen is maar weinig heil te verwachten. Het is de ervaring van hen die naar verlossing en redding zoeken. Dat zij teleurgesteld worden in mensen, ook in bekeerde mensen. Wat was de vader teleurgesteld en ontgoocheld? Zo wendde hij zich tot Jezus en sprak, maar gij, zo gij iets kunt, wees met innerlijke ontferming over ons bewogen en help ons. De discipelen hebben het niet gekund, maar indien u het wel kan, werp dan de boze geest uit mijn zoon. En gemeente, Jezus heeft naar de nood van deze man geluisterd. Hij heeft het gehele verhaal van de vader aangehoord en geluisterd naar de vreselijke dingen die de demon, de dienaar van Satan, deze jongen aandeed. Hij wilde alles horen. Hij hoorde over de ellende waarin zijn kind verkeerde. Hij hoorde over zijn teleurstelling. Hij hoorde over het falen van de discipelen. Hij hoorde over de spot van de schriftgeleerden. Jezus heeft het alles aangehoord. Wat een barmhartige hoge priester is Jezus. Hij wil het allemaal van u horen. Hij wil horen over uw geestelijke nood, uw diepe teleurstellingen, uw niet vervulde verwachtingen, uw bedreven zonden, uw berouw, uw zoeken naar Gods genade, over de vrees en wanhoop die de duivel in uw leven heeft gebracht. Hij wil alles horen. Wat een genade. En wat deed en zei Jezus toen hij dit alles hoorde? Hij zei tot die vader, breng hem tot mij. Klaar en eenvoudig, hoe stom, hoe doof, hoe in de macht van de demon hij ook was. Jezus zei eenvoudig, breng hem tot mij. Gemeente, dat is Jezus' boodschap tot hopelozen. Het is zijn boodschap tot zondaren die aan alles wanhopen. Tot mensen zoals de Canaanese vrouw die het gezocht hebben bij alle soorten van medicijnmeesters en wie er kwaal alleen erger is geworden. Hij zei dit zelfs tot een vader wiens kind in de macht van de duivel was. Hij sprak dit in omstandigheden die vol duisternis en niet uitgekomen verwachtingen waren. En hij zegt dit ook vandaag nog. Hij is wel ten hemel gevaren en zit nu aan vaders rechterhand, maar hij is nog dezelfde, gisteren en heden en tot in eeuwigheid. Hoeveel er ook veranderd is. Al bezit hij nu enkel heerlijkheid, zijn hart is niet veranderd. Daarom is zijn stem in het evangelie nog steeds dezelfde. Breng hem tot mij. Jezus zegt niet, maak jezelf eerst beter. Hij zegt niet, je moet nog veel ernstiger gaan bidden en nog nauwgezetter gaan leven. Jouw berouw moet nog dieper worden en je zondekennis nog veel groter. Je moet wachten. Wachten tot je verbeterd bent. Wachten tot je de boze hebt overwonnen. Wachten tot je heiliger bent en dan pas komen. Nee, Jezus zegt alleen maar, breng hem tot mij. Hij zegt niet, hier is de macht van de duivel te groot. Hier schiet mijn macht tekort. Hier zijn de zonden te veel en te afschuwelijk. Het kwaad is te groot en mijn bloed is ontoereikend. Hier is de ellende te groot en mijn ontferming te klein. Nee, hij roept in het evangelie, breng hem tot mij. Wat bedoelt hij daarmee? Hij bedoelt dat je komen moet en mag zoals je bent. Met al je noden en je boze hart. Met je schuldige verleden en al je teleurstellingen. Het zijn niet je goede werken die je mee moet brengen. Ook niet je goede voornemens en al de liefelijke vertroostingen die je meent te hebben ervaren. Nee, gemeente, wie moest die vader tot Jezus brengen? Een niet genezen kind. Een kind in de macht van de duivel en gepijnigd door demonen. Brengt hem tot mij. Dat is de stem van het evangelie. Breng uw onreine hart tot mij en ik zal het reinigen. Breng uw schuld tot mij en ik zal die met mijn bloed bedekken. Breng uw naaktheid, uw armoede, uw honger, uw dorst, uw strijd tot mij en ik zal u bekleden, ik zal u redden en ik zal u verlossen. Die hopeloze vader wordt toegeroepen, breng hen tot mij. Dat was de enige uitkomst die de man geboden werd. Niet, doe eerst dit of ga daarheen maar breng hen tot mij. Het is de enige weg naar redding en verlossing. Voor Jezus bestaan geen hopeloze gevallen. Al hadden 7 duivelen Maria Magdalena in hun macht. Al had Manasse zijn zonen aan de Moloch geofferd. En al was David een overspeler en zelfs een moordenaar. Al was Paulus een vervolger van de gemeenten. Ja, al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Maar zolang u buiten Jezus nog uitkomst verwacht en weet, wordt u niet verlost. Jezus zei en zegt, breng hem tot mij. Tot de eer van mijn meester wil ik u prediken, dat Christus macht, Christus genade, zijn bloed en offer gebracht op Golgotha, de grootheid, de vuilheid van uw zonde en de vreselijkheid van uw kwaad ver overtreft. Hoe ver reikt het bloed van Jezus? Johannes zegt, en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Zo ver reikt dat bloed van Jezus, het reikt tot alle zonden. Hoe ver reikt het offer van Christus? Het is overvloedig genoegzaam tot verzoening van de zonden van de gehele wereld. Wat zegt de apostel van hem? Waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen die door hem tot God gaan. Hebreeën 7. Volkomen wil zeggen tot het uiterste. En hoe kan dat? Ja, hoe kon dat? Omdat hij ook volkomen aan Gods recht voldaan heeft op het kruis. Omdat het offer dat hij bracht van zodanige kracht en uitmuntendheid is, dat het de kracht heeft om alle schuld en zonde te verzoenen. Dat bloed weegt op tegen al de vloeken en oordelen die wij mensen verdienen. De beker van Gods toorn is door Jezus leeggedronken. Door hem is de kop van de duivel vermorzeld. De dood is door hem overwonnen. Daarom kan hij zeggen, breng hem tot mij. Indien Christus niet voldaan had op het kruis, indien hij de beker van Gods toorn niet geheel leeg had gedronken, wanneer hij de straf op de zonde niet volledig gedragen, Satan de kop niet vermorzeld en de dood niet overwonnen had, wat zou het dan hopeloos zijn? Dan bleef er slechts de donkere wanhoop over. Maar nu zijn er geen hopeloze gevallen. Hoort u het, gemeente? Geen hopeloze gevallen. Al waren uw zonden als scharlaken, al waren zij rood als karmozijn. Maar wat moet er dan zoal gebeuren om die redding, die verlossing te verkrijgen? Welke eisen en voorwaarden stelt Jezus? Wel, hoor wat Jezus zegt. Dit is zijn voorwaarde, breng hem tot mij. En dan zegt u mogelijk, zo vrees ik, is dit alles? Dit klinkt toch al te gemakkelijk. Gaat dit zomaar? Ja, dit gaat zo en op geen andere manier kom je van je zonde en de duivel af. Brengt het alles tot mij, zegt Jezus, uw schuld en uw zonde, uw onmacht, uw strijd, uw vrees en uw twijfel. Het evangelie van Christus zegt, kom. Kom herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Het zwaarste woord dat het evangelie uitspraakt is, kom, breng hem tot mij. Dat moet alleen overblijven. Er moet maar één toevlucht overblijven en dat is Christus de gekruisigde. Nadat we overal gezocht hebben, na alle teleurstellingen die we hebben ondervonden, nadat onze schuld steeds groter is geworden en we ons hart al steeds onreiner hebben leren kennen, te midden van al die teleurstellingen roept Christus, breng hem tot mij. Je moet alleen Jezus overhouden. Tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. We moeten afzien van alle andere hulp, zoals we lezen van dat oude Israël. Dat oude Israël zei, Asser zal ons niet behouden, wij zullen niet rijden op paarden en tot het werk onze handen niet meer zeggen, Gij zijt onze God. Immers zal een wees bij u ontfermd worden, Hosea 14 vers 4. En dat geldt nog altijd. Een wees zonder hulp, zonder mensen die hem redden en bijstaan, een verloren zondaar, die zal door hem ontfermd worden. Daar zijn nu alle teleurstellingen voor nodig. Daar is die hele weg voor nodig. de weg van elders aankloppen en het steeds van iemand anders verwachten. Om in alles teleurgesteld en in eigen waarneming steeds slechter, minder en vloekwaardiger te worden. Al die teleurstellingen zijn nodig om Jezus alleen over te houden. Ik kan mijzelf niet verlossen. Dat is een belangrijke les. Dat je jezelf niet kunt redden. Ik kan de zonde niet wegdoen. En ik kan de schuld niet verzoenen. En toch eist de Heilige God, betaal mij wat u schuldig bent. God eist betaling en genoegdoening. Hij kan mijn kwaad niet ongestraft laten. Dan blijft alleen over, brengt hem tot mij. Wat een zegen wanneer dat alleen overblijft. Wat een zegen om Christus alleen over te houden. Om je nood, je smart, je vrees, je twijfel, al die boze aanvechtingen, die grote zondeschuld en dat verdorven hart, ja, om dat alles bij hem neer te leggen. Dat is de weg naar de redding, naar de verlossing. Dat zien we in het vervolg van de geschiedenis, hopelijk in een volgende preek. De geschiedenis van de vader met de bezeten zoon toont ons wie de duivel is. We krijgen iets te zien van zijn ware aard. Hij is een mensenmoorder die maar één doel heeft. Mensen even ellendig te maken als hij zelf is. Het is zijn liefste werk om zielen te verwoesten. Maar niet alleen daarom staat het in de Bijbel. Dit geneeswonder toont ons ook wie Jezus is en wie Jezus wil zijn. Er is geen andere reden waarom al die wonderen in de Bijbel opgeschreven zijn. Daarin wordt zichtbaar wie Jezus is. Al die verschillende gevallen aan wie hij redding geeft, tonen ons dat er voor hem geen hopeloze gevallen zijn. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken van de duivel verbreken zou. Zijn bloed, zijn offer, zijn voldoening en zijn opstanding hebben de macht van de Satan gebroken. Hij kan nu zeggen, breng hem tot mij. Wat is dat een bemoedigend woord? Een bemoedigend woord van de Heere. Voor de moedelozen, voor aangevochtenen, voor mensen die moeten roepen, het is buiten hoop. Voor mensen die bevreesd denken aan Gods heiligheid en rechtvaardigheid die voldoening eisen. Zij moeten belijden, zo gij Heere, de ongerechtigheid gadeslaat, wie zal bestaan? Hoor wat Jezus zegt. Jezus zegt in het evangelie, breng hem tot mij. Bij de Heere, bij hem zijn uitkomsten, zelfs tegen de dood. Zie Psalm 68, vers 21. Bij Christus is bekwaamheid om te redden. Wie zou ooit kunnen zeggen hoe ver de macht en bekwaamheid van Jezus reikt? Hij is een machtige zaligmaker. Maar niet te vergeten, hij is ook een bereidwillige zaligmaker. Hij zegt in Johannes 6, die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Het is een woord vol van de bereidheid en de gewilligheid van Christus om zondaars te ontvangen. Bent u al gekomen? Wat is uw antwoord? Dominee, ik wacht tot God mij er brengt. Bent u reeds gekomen? Ja, dominee, maar daar zal heel wat meer voor nodig zijn dan alleen maar te komen. Daar moet je geschikt voor gemaakt worden. Dan weer spreek je God, want God zegt dat er niets anders voor nodig is dan komt en ik zal je niet uitwerpen. Je klaagt over je onmacht, over dat je niet kunt geloven. Maar je klaagt weinig over jezelf en weinig over je zonden. Ik heb een vraag. U zegt, ik kan niet komen en ik kan mezelf niet verlossen. Maar wilt u dat wel? Wilt u echt verlost worden van uw zonden? Wilt u uw afgoden wel echt kwijt? God redt van de zonde, maar laat niet in de zonde. Bent u bereid om zo gered te worden met verlating van alle zondige wegen? Wat gedragen we ons dikwijls huigelachtig voor God? Gods kinderen willen van de zonde af en willen hun afgoden kwijt. Zij zoeken waarlijk verzoening en verlossing. Als Jezus tot hen zegt, brengt het allemaal tot mij, dan komen ze. Eenzaam kom ik, arm en naakt. Tot de God die zalig maakt. Hoe brengen we onze nood tot hem? Hoe doen we dat? Dat leerde Jezus ons ook. Hij zei, ga in uw binnenkamer. En uw deur gesloten hebbende, bid uw vader. U loopt stad en land af, want u vertelt iedereen in welke zielennood u bent. Maar u moet in de binnenkamer zijn. U moet het aan God vertellen. Biechten, zei Calvijn, dat doe je in Gods oor. Daar vertelt u uw nood, uw schuld en uw zonde. Breng hem tot mij, zei Jezus. En toen gebeurde het. Toen werd dat kind genezen en was de vader verblijd. Amen. Onze slotpsalm is psalm 48, vers 5. Dat Sions berg weer galm van vreugd, laat Juda's dochters zijn verheugd. Wel gij haar vijand sloeg in strijden. Gaat Sion rond aan alle zijden, telt al de vestingwerken en torens die het versterken. Ja, ziet met een oplettend oog, paleizen stijgen hemelhoog en stout verduren al het geweld, opdat gij het aan uw kroost vertelt. Psalm 48, het vijfde vers. Eindigen we met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.